Welkom en heel tof dat je luistert naar deze podcast waarbij je elke maand een nieuw gesprek hoort van een dappere moeder die iets deelt over haar vrouw zijn en moeder zijn. Maar wel iets waar zij zelden over spreken kan. Stap mee binnen in mijn ruimte en luister naar een eenmalig echt gesprek met vrouwen die voor alle duidelijkheid geen patiënten van mij zijn. Omwille van de veiligheid en confidentialiteit werden namen en niet strikt noodzakelijke persoonlijke details verwijderd. Maar het zijn wel hun stemmen en hun verhalen. Opgelet. Deze podcast bevat gevoelige informatie. Heb je nood aan een gesprek? Bel dan gratis en anoniem naar Teleonthaal op het nummer 106 of 1813 voor de zelfmoordlijn. Ik ben Rebecca Rogiest. Welkom bij Moedergesprekken.
Ik ben geboren in een onveilige thuissituatie. En vanaf mijn geboorte ben ik, tot mijn 18e ben ik 26 keer verhuisd. Ik heb mijn jeugd doorgebracht eigenlijk in internaten, pleeggezinnen, gastgezinnen en... mijn moeder was psychisch ziek en mijn vader was verslaafd, was een alcoholist. Waardoor ik eigenlijk ook nooit heb geleerd hoe het eigenlijk is om moeder te zijn. En toen ik kinderen kreeg, was ik daar ook heel bang voor. Zo van, kan ik ze wel liefde geven? Kan ik wel een goede moeder zijn? En ja, intussen zijn ze volwassen. En ja, ik heb wel het gevoel dat het, dat het toch wel gelukt is eigenlijk. Ondanks alles.
Voor mij zit Freya. Een vrouw die net geen 10 jaar ouder is dan mezelf. En een verhaal heeft van kintsugi. Want hoeveel ellende kan een mens dragen, zou je denken. Hoe kan je vanuit een gitzwarte stinkende pool toch opnieuw rechtstaan, jezelf bijeenrapen en je op een of andere manier weer bij elkaar geknutseld, gebricoleerd krijgen? Wel, Freya toont ons in elk geval dat dat mogelijk is, dat de menselijke geest vernuft is, dat er opties zijn. Dat er voor haar in elk geval doorheen alle stinkende rotzooi die aan haar kleefde en over haar heen werd uitgekapt, er toch een leven mogelijk is. Zelfs een schoon leven. Al kostte het haar naar eigen zeggen bloed, zweet en veel tranen.
Ze hebben mij bijvoorbeeld wel eens gezegd zo van je had nooit kinderen mogen krijgen en wat doe je kinderen wel niet aan. Terwijl ik denk van ja, als ik psychische problemen heb, kan het wel niet zeggen dat ik geen goede moeder kan zijn. En ik denk dat ik met mijn verhaal ook andere moeders kan helpen en misschien ook hoop ik op wat meer begrip.
Heb jij de indruk dat dat toch wel een uitdaging is om je vandaag toch blijvend te gewaardeerd te voelen in een maatschappij die er eigenlijk niet zo van houdt of vaak angstig is voor dingen of zaken, mensen die anders zijn?
Ja, soms wel. Maar aan de andere kant ook niet meer. Ik heb mij dat heel erg aangetrokken en ik had echt zoiets. Ik begon ook aan mezelf te twijfelen. Zo van, hebben zij dan gelijk? Had ik nooit kinderen mogen krijgen? Ik heb er heel erg aan getwijfeld, ja. Het is zo erg geweest dat ik op een gegeven moment ook hulpverlening heb ingeschakeld. Om een onderzoek in te stellen om te kijken of de kinderen schade ondervinden door mijn traumatisch verleden eigenlijk. En pas toen dat onderzoek afgerond was en toen ik te horen kreeg van ze hebben een stabiele basis en ze groeien op in een liefdevol gezin. Toen pas kon ik eigenlijk die zorg van me afzetten. Maar toen zaten de kinderen inmiddels al op de basisschool. Ja, en al die jaren daarvoor heb ik echt heel erg in het zorgen gezeten.
Moederen, het beste willen, het anders willen. Dat is voor Freya therapeuten inschakelen. Allerhande therapeuten inschakelen om toch maar zeker te zijn dat haar eigen kinderen gevrijwaard blijven van de geschiedenis die zij zelf heeft gekend. Ja, ze was dan wel groot geworden in alles behalve gemakkelijke omstandigheden en neem van mij aan dat dat werkelijk een understatement is. Dat ze kinderen wilde, dat stond buiten kijf.
Het is voor mij altijd een wens geweest, ja. En toen het eenmaal zover was, soms heb ik het gevoel dat moeder worden, willen worden, dat het ja, een oerkracht is of zo. Op het moment dat ik had besloten van ik wil moeder worden, ja, moet ik dat nou zeggen? Ik dacht wel na over mijn verleden en ik dacht ook wel na zo van gaat dit wel goed? Maar de wens was gewoon veel groter. Terwijl als ik nu bijvoorbeeld wel eens kijk en kijk wat er in de wereld speelt, dan kan ik heel reëel denken zo van, ja, in wat voor een wereld heb ik eigenlijk mijn kinderen gezet? Maar op het moment dat ik moeder wilde worden, was het voor mij allemaal niet zo belangrijk of zo.
Mm-hmm. En hoe oud was jij? Herinner je nog het moment zo dat de zin om moeder te worden in je leven kwam? Hoe oud waren je dan op het moment?
Toen het echt reëel werd, bedoel je?
Nee, zodat de vraag in je hoofd begon te leven van god, ja, ik wil eigenlijk wel mama zijn. Is dat iets dat dateert van je middelbare schoolleeftijd? Of is dat iets van daarna? Of nog wel veel jonger als je in de lagere school werd van op een dag ga ik mama worden?
Nou, het is, daar zit ook een moeilijk verhaal achter. Maar ik ben door seksueel misbruik ben ik zwanger geraakt en heb ik een kindje verloren. En toen dat gebeurd was, had ik zoiets van, ik wil gewoon ooit in mijn leven moeder worden, want ik wil dit niet zo afsluiten.
Oké. Okay.
En ja, en die wens is eigenlijk ook altijd gebleven.
En je hebt twee kinderen?
Nu, ja, twee kinderen. De oudste is nu 23 en de jongste wordt bijna 20.
En dan ook één overleden kindje.
Ja, en één overleden kindje, ja.
Ja.
En dat is, ja, ondanks het misbruik, zeg maar, is dat toch een heel groot gemis. En dat is ook iets wat mensen zich niet voor kunnen stellen. Ze hebben zoiets van, ja, en het is toch eigenlijk uit geweld ontstaan. Maar in mijn hoofd zijn dat twee heel aparte dingen. Dat is gewoon gescheiden van elkaar.
Mm-hmm.
De zwangerschap en het misbruik, dat, ja... Ergens staat...
De ene kant in het leven.
Ja, precies. Ja. En dat heeft ook ermee te maken... Ik heb dan een dissociatieve identiteitsstoornis. Dus ik denk dat ik dat losgekoppeld heb. Ja, opeens ben je zwanger en krijg je een kindje. En hoe dat ontstaan is, ja, daar denk je eigenlijk helemaal niet over na. Dat, ja...
Dat
is heel moeilijk uit te leggen, maar ja.
Maar voor jou was het zo?
Voor mij was het zeker zo, ja.
Dus daar was je dan... Enfin, het is in mijn hoofd, maar ik wil het even afchecken bij jou. Dat was voor jou de allereerste keer dat je mama werd?
Ja, precies, ja.
Ja.
Voor mij was daar een kindje en... Ik was toen nog heel erg jong, ik was 12 jaar. De rol van vader of verwekker of zo, dat speelde helemaal niet. Dat, ja, dat stond daar echt helemaal los van. Je wordt op dat moment moeder.
Mm-hmm.
En ja, hoe dat daar gekomen was, ik weet nog dat ik me dat zelf ook afvroeg. Zo van, ja, hoe kan dit nou? Dus ja...
Mm-hmm.
En als je dan ouder wordt, ja, dan ga je natuurlijk wel nadenken en zo. Maar ja, op dat moment speelde dat echt niet voor mij.
Nee. De agressieve act, zoals ik zei, langs de ene kant.
Ja.
En het leven langs de andere kant wat zich manifesteerde.
Ja, en ik was ook gewend, hè, om me af te sluiten voor alles wat... mishandeling, seksueel misbruik... Ik ging weg in mijn hoofd, dus ik heb dat wel meegemaakt, maar niet bewust. Ik kon me daar heel goed voor afsluiten, helaas. Maar ja, goed.
Goh, ja, helaas en misschien niet helaas. Misschien heeft jou ook dat
precies
op een of andere manier geholpen. Ik weet niet of dat het juiste woord is om
jawel,
deze
ik denk zelf
situatie te dragen.
Ja, Ik ben er nu van overtuigd, maar dat heeft ook echt jaren geduurd, dat ik denk van, dit heeft ervoor gezorgd dat ik kon overleven. Als ik dit niet had, ja, dan zat ik er nu misschien heel anders bij. Dan was ik misschien psychisch kapot gemaakt, ik weet het niet, maar ja. Ik zie het meer als een bescherming eigenlijk.
Ja, als ik jou hoor, dan klinkt het effectief zo, dat het inderdaad u toch wel geholpen heeft.
Jawel.
Hoe bijzonder dat misschien ook mag klinken, maar dat het jou wel geholpen heeft. Ja.
Jawel, ja.
En dan zijn er heel wat jaren overgegaan.
Ja,
en
klopt.
En dan werd je opnieuw mama.
Ja. Ja. En ik had gedacht dat me
lachen.
Dat...
Ik zie u lachen, dat is goed.
Ja.
Ik zie u lachen.
Het voor mij... was dat eigenlijk het mooiste in mijn leven wat me kon overkomen. Opnieuw moeder worden. Toch ook wel merken zo van... Mijn dochter werd geboren en die liefde was er gewoon. Niet meteen, het heeft wel een paar dagen geduurd. Maar dat heeft er denk ik ook mee te maken... Omdat je bang bent om dat toe te laten. Want ja, datgene van hout, dat kan ook weer afgenomen worden. Maar toen dat eenmaal zover was... Ja, ik heb nog nooit zoveel liefde voor een persoon gevoeld als mijn dochter op dat moment. Dus en dat is eigenlijk nog steeds zo.
De liefde is. De liefde is, punt.
Ja, punt. Onvoorwaardelijk. Ja. En ik kan heus wel eens strubbelingen met mijn dochters hebben of een discussie of... Ik heb ze vroeger ook wel eens achter het behang kunnen plakken, maar uiteindelijk is die liefde gewoon, ja, is onvoorwaardelijk.
Ja.
Dat was voor mij ook heel moeilijk, omdat ik me ging afvragen. Het was, wanneer ik naar mijn kinderen keek, was het alsof ik in een spiegel keek. En ik was bijvoorbeeld 5 jaar, toen werd ik de eerste keer het huis geplaatst. En ik weet nog goed, toen mijn dochter zo oud was, dat ik dacht van... Ja, wat zou jij in godsnaam kunnen doen dat mij een reden geeft om jou uit huis te plaatsen? Mm-hmm. En ja, dat, ja, in mijn geval is dat niks. Ze kunnen doen wat ze willen, maar ja, ik zou dat niet over mijn hart kunnen verkrijgen. En dat heeft mij ook geholpen in mijn helingsproces... Want ik heb als kind zijnde altijd gedacht dat het aan mij lag. En toen dacht ik, nee, dit heeft niet aan mij gelegen. Mm-hmm. Dit was, dit lag bij mijn ouders. Zij konden het ouderschap niet aan en ja, mij niet aan. En ja, goed.
Freya was niet alleen in dat nest waar zij was uitgevallen. Nou ja. Uitgegooid, durf ik eigenlijk wel te stellen. Met 4 waren ze, allemaal meisjes. Zij, een echt moederskindje, die als enige van de 4 eigenlijk ongelooflijk hard aan haar moeder hing. Ze had haar moeder al zo ontzettend gemist. Maar op de een of andere manier, hoe harder dat zij haar moeder nodig had, hoe harder ze werd afgestoten.
Ik kan me ook goed herinneren, ik heb niet veel bewuste herinneringen, maar... Ik weet nog goed, toen zat ik op een internaat. En toen belde ik naar huis, huilen. Mama, mama, kom me ophalen. Ja, en dan gooiden ze gewoon de horen op de haak. Dat is iets, ja, dat vergeet je gewoon nooit meer. Dus wat daar is misgegaan, ik weet het niet. Ik heb echt werkelijk geen idee. Ze is er nog, maar ik heb sinds een aantal jaar bewust geen contact meer. Ik merk gewoon, zij behandelt mij nog steeds als toen.
Aha. Het is een patroon dat zich blijft
precies. Ja.
Manifesteren.
Ja. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nee, dit wil ik niet meer. Zodra ik bij jou in de buurt ben, laat ik me leiden. Voel ik me weer dat kleine kind worden. Ja, je geeft 1 vinger en ze neemt je hele hand en... Ja, ik ben die persoon niet meer. Eigenlijk door mijn dochters ben ik gaan inzien zo van, dit is voor mij geen gezonde relatie. Maar toch, je wil altijd weer, je bent altijd weer op zoek naar liefde en erkenning van je moeder, van je ouders. Ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met de loyaliteit. Hè? Zo van, ze kunnen alles doen en willen, ja, wat ze doen. En toch, ja, blijft heel erg die aantrekkingskracht. En totdat je op een gegeven moment zelf door hebt, naar je kinderen kijkt en denkt van nee, dit klopt gewoon niet. Ik zal die erkenning nooit krijgen. En die liefde zal ik ook nooit krijgen. Ik denk op een... Dat is de hond. Ik denk dat ik op een gegeven moment zoiets had van die erkenning is voor mij niet meer belangrijk. Ik heb die erkenning van jou niet nodig om mijn leven te kunnen leiden. Mm-hmm. En ja, ik weet van mijn partner krijg ik constant die erkenning. Ja, zij weet ook van mijn angsten, zeker wanneer het ging om moederschap. En ja, zij heeft mij daar altijd in gesteund. Ja, zij wist bijvoorbeeld ook niet veel van mijn verleden. Dat kwam pas ook toen de kinderen op de basisschool zaten. Ik was altijd heel bang, zo van als je weet wie ik echt ben, dan ga je bij me weg. Dan vind je mij een slecht persoon. En dan, ja, en op een gegeven moment dan kun je dingen niet meer verbergen. En toen ze erachter kwam, had ze iets van, oh, eindelijk laat je mij toe. En eindelijk snap ik waarom dingen gaan zoals ze gaan. En ja, toen zei ze van, hoe meer ik van jou weet, hoe meer ik van je ben gaan houden. Ja, en toen ging voor mij een wereld open. Ja, ik bedoel. Maar je was zo gewend om afgewezen te worden. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk... Waarnaar ik op zoek ben. Ik mag zijn wie ik ben, wie ik ben. Ik word gehoord, ik word gezien. Ik hoef me niet anders voor te doen. Ja, goed. En ja, vanuit dat gevoel zijn en ik ook een gesprek aangegaan met mijn moeder. Gewoon om ook duidelijk te krijgen zo van... Ja, wat ging er nou eigenlijk mis? En ze zei van... ja, je was gewoon een moeilijk kind. Je had veel aandacht nodig en dat kon ik jou niet geven. En ja, ik werd boos. En ja, daarnaast gaf ze ook de schuld aan jeugdzorg en de basisschool. Zo van, zij hebben jou uit huis geplaatst. Ja, en toen zei ik, ja, maar uiteindelijk ben jij degene die de beslissing neemt. Ja, en toen... Er was gewoon geen gesprek mee te beginnen. En het ergste wat ik vond, toen kwamen we uit op het seksueel misbruik. Daar heeft zij van geweten, maar daar heeft zij nooit bij ingegrepen. En dat ze zei zo van, ja, als ik jou nu alleen laat met mijn man, dan zou ik jou niet vertrouwen. En dat was voor mij de druppel. Toen zijn we naar huis gegaan en toen had ik zoiets van, nee, als jij... zo'n beeld van mij heb dat zelf seksueel misbruik bij mij ligt, ja, dan houdt het gewoon op. Dan,
daar lag de grens.
Dat was voor mij echt de grens. En ja, toen was het voor mij ook niet meer zo moeilijk om het contact te verbreken. Omdat ik altijd wel heb gevoeld zo van, jij ziet mij als een persoon die ik niet ben. Ja, en dat werd toen heel erg bevestigd. En de kinderen zijn ook op de hoogte. Ja, wel pas heel laat, zeg maar. Pas op een leeftijd waarop ik gewoon wist dat ze dat ook zouden begrijpen. En dat het ook voor hun niet te zwaar was, zeg maar. Ja, ik denk nu misschien een jaar of 3 zoiets. Nog niet zo heel, heel lang.
Mm-hmm. Alles op zijn tijd.
Ja, ja. Ja, dat is wel. Ik vind, ja... Ik heb wel, ben wel heel erg altijd gaan aftasten zo van, wat kun jij handelen en wat niet. Want ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Kijk, mijn kinderen weten wel zo van, er was een onveilige situatie, maar ik vind het niet nodig om in details te treden.
Nee, dat kan.
Dat heb ik ook nooit gedaan. Ze hebben wel eens dingen gevraagd, zo van, ja, wat deed oma dan, of zo. En dan zei ik wel, ik zeg, ja, maar mijn moeder deed dingen met mij, maar het is jullie oma. En het wil niet zeggen dat zij als oma niet lief voor jullie kan zijn. Dus ik probeerde dat heel erg te scheiden. Maar ja, op een gegeven moment is het contact dan verbroken.
Omwille van uitgesproken zaken.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Mijn kinderen hebben dat ook nooit erg gevonden. Zij hebben nooit hun oma gemist, bijvoorbeeld. Ja, dat is ook weer zo typisch, hè?
Goeie.
Ja, ik denk dat zij dat ook wel hebben aangevoeld. Als zij echt een goede relatie hadden met mijn moeder, dan was ze denk ik ook anders geweest. Ik heb ook gezegd, zo van, als jullie contact willen met oma, al is het bellen of via social media, of ik hou je niet tegen.
Mm-hmm.
Dus.
Mooi. Want ik ben er geen.
Oh, dankjewel.
Absoluut.
Als er een stempelkaart voor doffe ellende bestaat, dan zou ik durven stellen dat deze vrouw haar kaart echt wel vol is. Compleet opgebruikt. Er zijn geen vakjes meer op, is op. En tegelijk, ja, zo werkt het leven helaas niet. En dus durf ik het haar gewoon te vragen, zoals ik dat aan alle andere moeders in de zetel bij mij vraag. Wat zijn uw grootste uitdagingen vandaag? Te beginnen met Freya haar uitdagingen als moeder.
Het is nog steeds er zijn. Ja, ik merk ook door corona en zo. En dat heeft toch wel impact gehad op de kinderen. Is mijn partner sinds 2 jaar ernstig ziek. Ja, ik denk dat is mijn grootste uitdaging. Er zijn. Zo van, kom maar, het is goed. Steunen. Opvangen en vooral nog steeds onvoorwaardelijke liefde, dat is.
En wie vangt er jou op?
Vangt mij op. Mijn partner vangt mij op. Zijn. Ondanks haar ziek, ja, of dat moet je meemaken. Zij is zo ongelooflijk positief en nuchter en ze heeft ook wel eens haar zware dagen. Maar ondanks dat, ja. Als ik kijk hoe ze daarmee omgaat, ja, daar kan ik alleen maar trots op zijn. Dat is.
Ik zie het in je ogen. Ik zie het in je ogen echt. Te zien. Gefonkeld.
Ja. Ja, dat is. Dat is gewoon ongelooflijk. Ik denk van. En ondanks ziek zijn, toch inderdaad aan willen zijn voor je gezin. En ja.
Mm-hmm.
Het is een mooi mens.
Zo klinkt ze. Ze klinkt als een zeer schoon mens.
Ja, we zijn intussen 26 jaar samen. Maar ja, de relatie wordt er eigenlijk alleen maar beter op. Dat is een feit. En ja, de kinderen kunnen ook bij haar terecht. En dat weten ze ook. Ja, goed. En ik hoop gewoon dat ja, de relatie met mijn kinderen zo blijft zoals die nu is.
Mm-hmm.
Dus ja, wat mij betreft zijn de kinderen nog steeds het mooiste wat me ooit is overkomen. Ja, en plus mijn partner. Maar ja, goed, dat is dan een heel ander gevoel.
Dat valt meer in het stuk van een vrouw zijn, veronderstel ik. Hè? Je hebt langs de ene kant een moeder zijn, maar je hebt ook
een
vrouw zijn. Jij als een vrouw die voor een eigen persoonlijk privéleven kiest met een partner.
Ja, met een partner, ja. Ja,
en
goed.
Hoe valt u dat, het vrouw zijn vandaag?
Ja, nu eigenlijk wel goed. Wie had gedacht dat ik dat ooit kon zeggen, maar jawel, ik zeker als partner, daar voel ik me heel goed bij. Ook dat heeft voor mij jaren geduurd, altijd maar die bindingsangst en denken zo van ooit gaan we uit elkaar en daar nog maar eens over hebben. En we zijn nog steeds samen en ik denk, nu kan ik ook oprecht zeggen dat ik het gevoel heb dat wij ook nooit uit elkaar zouden gaan. Daarnaast heb ik ook geleerd om een stukje de kinderen los te laten en zeg maar met z'n twee dingen te ondernemen, tijd voor ons tweeën. Bijvoorbeeld gewoon samen wat gaan eten of een terrasje pikken of naar de bioscoop. En ja, op dat moment vind ik dat ook hele mooie momenten. Ja, en als vrouw zijnde heb ik ook geleerd om dingen voor mezelf te vragen.
Een van de dingen waar Freya voor geknokt heeft, is de toestemming van de gemeente krijgen om haar hond te mogen opleiden tot hulphond. En geloof mij als ik zeg dat het niet van een leien dakje liep. Het was, ja, ik durf dat wel stellen, een herkenbaar verhaal van alle hulp voor mensen met extra noden tot wanneer er centen mee gemoeid zijn. Wie gaat dat betalen? Uit welk potje gaan we dat betalen? Maar goed, de opleiding kwam er en daarmee ging voor Freya een wereld open.
Er ging voor mij een wereld open. Met hond mag ik winkels naar binnen, overal word ik toegelaten. Dat vond
dat was
ik.
Niet zo?
Nee, ik functioneer binnenshuis echt prima. Maar buitenshuis, en dat heeft te maken met de PTSS, ben ik altijd alert en soms ook wel bang. Mm-hmm. Waardoor ik bijvoorbeeld op momenten dat ik me goed voel, kon ik met wel de deur uit. Maar ik ging bijvoorbeeld niet alleen naar een supermarkt.
Okay,
ja. Of naar een winkel. En toen ben ik in de gesprekken met mijn psycholoog, zijn we eigenlijk zo ver gekomen dat ik zei van, ik wil het zieke stuk tussen aanhalingstekens wil ik achter me laten. Ik wil graag een nieuwe toekomst opbouwen. En het houdt voor mij in dat ik wil deelnemen aan de maatschappij. En toen zei hij zo van, ja, zegt hij, het is misschien een hele rare vergelijking. Maar hij zegt, mensen die in een rolstoel terechtkomen, die zullen daar dat ook moeten accepteren, dat ze zonder rolstoel niet kunnen lopen. Hij zegt, en we gaan kijken naar manieren waarop jij je leven zo kan indelen, dat je inderdaad ook kan deelnemen aan de maatschappij. Mm-hmm. En toen zijn we erachter gekomen dat een hulphond voor mij de oplossing zou zijn.
Waar staat jouw hond voor?
Zelfstandigheid. Waar ik bang voor ben, is dat ik bijvoorbeeld een paniekaanval krijg, dissocieer en niet weet hoe ik ga reageren. Mm-hmm. Wat hij leert is, wanneer ik in paniek begin te raken, dat hij in eerste instantie probeert om mij uit die situatie te halen. Dus dat ik weer met beide voeten op de grond kom. Maar lukt dat niet, dan leert hij ook om mij in veiligheid te brengen. Door bijvoorbeeld die winkel uit te gaan.
Oké.
Wanneer bij mij is, doet zij dat. Zij kan mij uit een dissociatie halen. Zij kan er ook voor zorgen dat ik, zeg maar, de paniek voor ben.
Ja.
Maar het probleem is dat ik denk van, ik wil niet altijd afhankelijk zijn van mensen. Ik wil zelfstandig willen zijn. Ik heb ook weer behoefte om eens, zeg maar, dan naar een markt te gaan. Of het maakt verder niet uit, maar ja, goed. En die behoefte had ik eerder eigenlijk niet. Maar die is er nu wel. Ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat de kinderen zijn minder afhankelijk van mij geworden, zeg maar. Hè, als moeder zijnde. Zijn meer zelfstandig geworden. En op een gegeven moment zag ik dat zij ook leuke gingen, zelfstandig gingen doen. En dan dacht ik, ja, eigenlijk wil ik dit ook wel weer eens. Ik hoef niet meer 24 uur te moederen, zeg maar. Ja, wat blijft er dan over? En het klinkt veel zwaarder dan dat het is. Ik bedoel, er zijn genoeg dingen die overblijven, maar...
Nee, ja.
Ja, ik was eigenlijk meer gewend om ja, binnenshuis alles te doen. Ik werk bijvoorbeeld ook via internet, doe ik vrijwilligerswerk voor lotgenoten. En nu denk ik zo van, ik zou dit ook graag, zou ik bijvoorbeeld een lotgenotengroep willen opstarten. Zodat je elkaar ja, in het echt kan ontmoeten. Waarbij je de trauma's bijvoorbeeld niet bespreekt, maar puur in het hier en nu. En
waar zodat je ook staan.
Precies, en dat, zodat je ook kan ervaren, zo van, er is meer dan alleen dat.
Absoluut. Dat jouw identiteit niet samenvalt daarmee, bedoel je
nee,
dat?
Nee, precies. Ja, ik ben niet mijn PTSS en mijn DIS. Ik heb PTSS en DIS en dat is een stukje van mij, maar ik ben nog veel meer dan dat.
Absoluut. Je bent vrouw, en je bent moeder, je bent partner.
Precies, ja. En ja, door dan samen dingen te ondernemen, leuke dingen, door even uit dat stukje letterlijk te gaan, denk ik wel eens van dat kan heel helpend zijn.
En zeg nu nog een keer dat deze vrouw geen recht had of geen recht heeft om moeder te zijn. Wie dan nog denkt, kan beter zwijgen. Voor mij zit een sterke madame. Een straffe madame. En ja, ik geef het toe, de therapeut in mij kan het nu wel niet laten om het haar te vragen. Wat is voor jou een goede hulpverlener?
Wat voor mij heel helpend was, was het gevoel... Het is niet raar, het mag er zijn... Oh, en niet hoeven. Ik heb in het verleden heb ik heel veel hulpverleners gehad waarbij dingen echt moesten. Ja, voor mij werkt dat niet. Ik denk, iemand weet heel goed wat hij zelf nodig heeft. Dat kun je samen uitzoeken. En dat is gewoon heel belangrijk. Maar ja, goed. Kijk, als ik naar de bakker ga en ik vraag een volkorenbrood, kan ik ook niet zeggen, nee, hier, je moet een wit brood hebben, want dat is beter voor jou. Nee, punt. Maar dat is wel heel vaak wat gebeurt.
Ja, ik hoop dat er heel veel mensen gaan naar luisteren, want je zegt zo schone dingen.
Ja, vind je?
Ja, ik vind dat wel. Ik denk dat je een aantal zeer belangrijke dingen aanhaalt hier. De ruimte mogen krijgen om vrijuit te mogen spreken, om het op uw manier te mogen doen.
Ja.
Bijvoorbeeld het belang van het op zoek gaan naar je verbinden met elkaar.
Ja.
Dat denk ik zijn dingen die voor ongeveer alle mensen interessant zijn. Waar denk je dat uw leven tot nu toe eigenlijk vooral over gaat? Zou ik dat mogen vragen?
Op dit moment?
Ja, waar denk jij dat uw leven tot nu toe vooral over gaat? Het leven dat jij hier aan het leiden bent op aarde, waarover gaat het hier?
Ja, ik heb voor mij heb ik een missie om toch... mijn missie is dat moeders met psychische problemen kunnen goede moeders zijn. Die moeders die dat lezen of luisteren, zou ik ook een hart onder de riem willen steken. Zo van, het kan, je hoeft, dingen hoeven zich niet te herhalen. Je kan de cirkel doorbreken, dat kan. En verder, voor mij, ja, het belangrijkste in mijn leven is mijn gezin. En lotgenoten, dat soort dingen, dat doe ik daarnaast. Maar dat is voor mij niet het belangrijkste. Dat doe ik ook vanuit een gevoel van... Mensen zijn gewend om in het negatieve te blijven hangen. En dat ken ik ook van mezelf. Dat heb ik ook heel lang gedaan. En ik hoop dat mensen ook het positieve kunnen en mogen ervaren. Zo van, het houdt hier niet op. Je kan verder met je leven. Het is een heel proces en het kost heel veel bloed, zweet en tranen. Maar het is wel degelijk mogelijk. Het kan.
Ik ging jou nog vragen of er iets is dat je meeneemt uit ons gesprek.
Ja, ik vind het wel fijn om, als je zo aan het praten bent, dan word je toch wel weer heel erg bewust van dingen. En ik vind het een heel fijn gesprek.
En waar ben je dan exact bewust van geworden? Of nog meer, of opnieuw bewust van gewoon?
Ja, ik krijg toch wel weer een positief gevoel hiervan. Kijk, je bent gewoon gewend om je leven te leiden zoals je het leidt. En ja, door daar toch weer eens heel bewust bij stil te staan, ja, dat geeft me wel een goed gevoel. Het geeft mij een goed gevoel waar ik nu sta. Mm-hmm. En daar word ik me door dit gesprek echt wel bewust van. Mm-hmm. Maar ik vind het ook fijn om met jou als persoon te praten. Gewoon de manier waarop. En het voelt voor mij heel goed.
Voor mij ook. Ik vind het een zeer aangenaam gesprek met jou.
Ja.
Zo fijn. Wat is uw lied? Dat wil ik nog vragen. Ik vraag het aan heel veel mensen. Wat is uw lied? Wat is een lied dat je zegt, dat is mijn lied?
Dat is een goede vraag. Wat is mijn lied? Ik zou het niet weten eigenlijk.
Is er zo'n lied dat je denkt, goh, als ik dat hoor op de radio, denk ik ja.
Oh dat ja, dat was het lied van It's Just a Perfect Day.
Ja? It's just a perfect day. Dat hè?
Ja,
dat lied. Oké. Okay. Ja.
En ik kan ook uitleggen waarom. Ja, we zijn natuurlijk met twee vrouwen samen. En kinderen krijgen, dat ging niet op de reguliere manier. En op het moment dat ik geïnsemineerd werd, draaide dat lied. En ik bleek daarna ook zwanger te zijn.
Zo.
En ja, dat was voor mij zo'n gevoel zo van, ja, het kan. Het is mogelijk. Ik kan moeder worden. Dus altijd als ik dat lied hoor, ja, daar word ik gewoon emotioneel van. Dat is, en nog steeds. Daar is het voor mij eigenlijk ook echt begonnen. Het afsluiten van mijn verleden eigenlijk. Een nieuwe toekomst met mijn partner. Kind opkomst. Dat.
It's just a perfect day.
Ja, en dat was.
Zullen we daarmee afsluiten? Mag ik dat lied er zo een beetje in?
Ja, dat is prima.
Ja? We gaan daarmee afsluiten.
Dat is goed.
Met It's Just a Perfect Day.
Oké.
Ik wil het nog zien. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Merci dat je opnieuw hebt geluisterd naar een aflevering van Moedergesprekken. En ik zou niet helemaal eerlijk zijn als ik niet zeg dat ik nu niet een beetje nieuwsgierig ben naar wat er bij u resoneert in dit verhaal. En ook welke verhalen jij te vertellen hebt. Want iedere mens die heeft een persoonlijk verhaal. Dus, als jij ook goesting hebt om samen met mij in gesprek te gaan over vrouw zijn en moeder zijn, dan kan je hiervoor aanmelden via rebeccarogies.com. Het is trouwens zonder kinderen, met warme koffie en ook een koekje erbij als je dat zou willen. Op mijn website kan je je trouwens ook aanmelden voor een gratis klankbordsessie. Dat is geen praatbarak of ventileercafé voor moeders, maar wel samen met andere vrouwen helderheid en nieuwe inzichten krijgen op een persoonlijk vraagstuk. En dan tot slot wil ik graag nog twee dingetjes vragen. Kort, want ik weet het, als moeder heb je doorgaans niet bepaald heel veel tijd op overschot.
Ik zou het heel fijn vinden als je in de app waarmee je dit hier beluistert, moedergesprekken even een aantal sterren geeft. 5 zou uiteraard fijn zijn, maar de keuze is helemaal aan u. En als je iemand kent die iets aan moedergesprekken zou hebben, dan zou ik het ongelooflijk appreciëren als je deze podcast deelt of de aflevering doorstuurt. Voilà, woorden genoeg voor vandaag. Wat mij betreft, heel graag tot binnenkort. Ciao.